Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen dan uit Psalm 103, het zesde en het zevende vers. Laat ons nu lezen uit het woord van God, uit het evangelie naar Lucas, en daarvan het 15e hoofdstuk, van vers 11 tot het einde. Ik noem u Lucas 15, te beginnen bij het 11e vers.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen beide zeide tot een vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. en hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd daar een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot een vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een boksken gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden.
Laat ons nu eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heere zijn zegen vragen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd, Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonden, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, met schade de Heilige Geest te enigen, en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, wil u daartoe deze ouders met uw genade telke dagen omringen, opdat ze met een ernstig voornemen uw aangezicht zouden zoeken voor zichzelf en voor hun kroost, en ze de weg zouden gaan die gij wilt dat ze gaan zullen, dat smalle spoor waarop veel strijd gestreden wordt, waarop veel leed geleden wordt, waarop veel gebed gebeden moet worden, maar dan zal ook het einde zalig zijn. Heere, wil u ze daartoe met de kracht van uw geest telkens omringen, opdat ze in een dankbaar, waarachtig christelijk leven met hun kroost voor uw aangezicht zouden wandelen. In het midden van deze wereld die aan de avond is, waar de doodsschaduwen zich over uitstrekken, en waar het naderen van uw voetstappen beluisterd wordt, o dierbare Jezus, o dat er dan in het midden der aarde en ook op deze plaats onze inwoningen gemeente zou zijn dat uw komst verbijt. Een gemeente die uitziet, die u tegemoet treedt als de wijze maagden met brandende lampen. Een koning verwachtende die bruidegom is en die zijn bruid zal opvoeren in de eeuwige gelukzaligheid. Heere, laat u deze ouders daartoe kracht mogen putten uit uw onveranderlijk verbond. In ons is geen bekwaamheid, in ons is geen kracht. We laten het telkens weer liggen. Maar laat uw genade ons met haar troost vergezellen. En laat uw werk aan ons blijken en sterk ons door uw genade. Ja, geef u ook deze kindertjes u te mogen vrezen, Heere. Dat ze in hun jeugd het zouden openbaren uw liefde hebben en te dienen, opdat ze eenmaal bij u in alle eeuwigheid zouden mogen verblijven, om uw driemaal heilige naam te loven en te danken voor de wonderen van uw genade. Heere, als u ons vanavond hier gebracht hebt, en ons bij dit zichtbaar sacrament, bij dit zichtbaar evangelie bepaald hebt in dit dierbaar sacrament, wil u ons daarbij ook uw heilig woord verkondigen. Laat het ingaan in onze harten, o God, opdat we als zondaren gezaligd zouden worden door dat bloed waar deze dopen getuigenis van is. Opdat ons aller geweten gereinigd werden in die dierbare fontein van uw genade en van uw dierbaar bloed. Opdat we zo in een nieuw leven mochten wandelen, uw naam ter eer. Ga ons niet voorbij, maar wil ons en onze kinderen met uw heilige geest omringen, vernieuwen en bekeren. Geef ons lust en liefde tot uw zalige dienst. Doe ons zien dat we geen twee heren kunnen dienen. God en de mammon, de wereld en koning Jezus. Want dan zullen we eenmaal bedrogen uitkomen. Want die in twee wegen wandelt, die zal in die ene vallen. O Heere God, maak ons getrouw. Geef ons die oprechte keus. Doe ons zien dat we alle zondaren zijn. Onze weg voor u verdorven hebben. Maar dat er van de hemel redding gekomen is, omdat zondaren zouden zalig worden. Dat we dan op die weg zouden gaan, door uw hand geleid, bevestigd en bestendigd. Heere, ge hebt ook aan deze plaats uw naam groot gemaakt. In het midden van ons zal u zich een volk vergaderen wat op uw zaligheid wacht. Dat samengekomen is aan deze plaats om te mogen eten dat manna dat verborgen is. Dat brood des levens wat uit de hemel is nedergedaan. U weet dat de week soms lang kan duren
En dat de zonden van ons hart soms vele kunnen zijn. En dat onze kracht menigmaal zo zwak is, dat we de boze niet kunnen wederstaan. Maar God, u ons dan aan met getrouwheid, wil in ons hart die liefde, die zo menigmaal kwijnende is, opwekken, opdat u wederlief hebben zou. Spreek u tot onze zielen, die hier bent. Laat uw volk niet hulpeloos varen, die het op u gewendeld hebben, die uitzien naar uw komst, die wachten op u. Herder van Israël, leid uw kudde in de grazige weiden aan de stille stromen, opdat we voedsel mochten verzamelen voor onze zielen, mochten drinken uit uw volle beek van wellust, die er elk in liefde dronken maakt. Om uw goedertierenheden te mogen vermelden, meer dan de wijn. Om op uw koninkrijk te mogen letten, wat haastelijk komt. En uw voetstappen te mogen vernemen. En met een van verlangen brandend hart te mogen uitgaan. Om u te mogen aanschouwen, die als Sions koning Israël verlossen zal. Heere, wil u ook zijn met onze kinderen. Geef u onze jeugd een nieuw hart, opdat ze in hun jonge jaren aan hun schepper gedachtig zouden zijn. De ijdelheden der wereld, de verlokkingen der zonde zijn zoveel, maar het dienst der wereld baart de dood. Uw juk is zacht en uw last is licht. In u te dienen is het eeuwige leven. Die u vindt, vindt het leven. Die waarlijk leven wil, moet bij uw leven, in uw gemeenschap, overdekt door uw vleugelen. Heere, laat u ook degene die ziek zijn en thuis moesten achterblijven, in inrichtingen verkeren, op deze dag iets van die sabbatsvrede mogen ervaren. Wil u tot hen gaan, wil u in hun noden en zorgen nederdalen, en uw liefde en uw vrede hen betonen, als in de nood tot u schrijft. Wil de zorgen van de eenzame voor uw rekening nemen. Ga u de weduwe voor met het licht van uw genade. Troost u de weesjes in hun eenzaamheid en smart. Gedenk u aan ons land en volk, aan ons vorstenhuis en aan onze geliefde vorstin. Zegen uw kerk in ons vaderland en daarbuiten. Wil u ook zijn met onze arbeiders op de zending. Wij bevelen ze in zonderheid u aan. Heere, ook in Nigeria, waar ze hun zendingsarbeid tijdelijk moesten staken en moesten gaan naar veiliger orde wegens de dreiging van de oorlog tussen de stammen onderling. O God, wij smeken van u. Wil u ze overdekken, wees ze tot een schuilplaats, dat ze in het geweld der volkeren niet sterven zouden, maar dat ze nog gelegenheid zouden hebben om de bazuin van uw eeuwige evangelie te blazen, opdat daar ook de blinde heidenen, die nu voortwoeden tegen de Heere en tegen elkander, door de kracht van uw vredewoord tot vrede zouden wederkeren. Heere, sterk u ze die daar zijn, geef ze moed en krachten. Laat ze in de gebeden aan uw troon verbonden blijven. Gij zij die grote koning over al de koningen van de aarde. Heere, gedenk aan al de nood der christenheid, overal waar uw gemeente vergadert. Wil het woede der volkeren stillen, het zwaar des oorlogs in de scheden doen wederkeren. Erbarm u ons er, o Heere, erbarm u ons er. Laat naar uw grote goedertierenheid uw kerk mogen leven, in de vrede die van u uitgaat. Vermenigvuldig uw koninkrijk, breid het krachtig uit. O grote held op het witte paard van uw overwinning. Zegen ook uw dienaar die vanavond geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Laat ook hem mogen smaken de zoetheid van die vergevende liefde, opdat u met uw erfvolk zich blij beroemen mag in hetgeen gij ons geopenbaard hebt. En die blijdschap onze ziel zou aanzetten om in de vrede van uw naam te wandelen. Verhoog de koning uit Sion, we begeren het van u. In het besef uw gunst duizendmaal verzondigd hebben. maar toch in het stil vertrouwen dat u ons niet altijd verstoten zal, maar ons horen wil om de gezalfde, die met zijn offer is ingegaan in binnenste heiligdom, en die voor zondaren bidt. Amen. Laat ons zingen uit een zesde psalm, het eerste, het tweede, het achtste en het negende vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Vergeef mij al mijn zonden, uw hoogheid schonden, ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlug van mij weg, goddelozen, de Heer heeft mijn klacht. Met toegenegen oren genadig willen voeren, en al mijn smart verzacht. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het eerste en het tweede, het achtste en het negende vers van de zesde psalm.
Thank you.
vrienden, het woord van God welk u vanavond willen prediken is naar aanleiding van zondag 21, vraag 56 van onze catechismus. Vraag 56, daar wordt gevraagd, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En dan zegt het antwoord dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gerichte Gods komen. Het gaat in deze 56e vraag van onze catechismus dus over schuldvergiffenis. Schuldvergiffenis. En dan worden er verder vier zaken in genoemd die we achtereenvolgens willen toelichten. Ten eerste zouden we kunnen vragen, wat vergeeft God? Ten tweede, waarom vergeeft God? Ten derde, hoe vergeeft God? En ten vierde, waartoe vergeeft God? Het is allemaal te vinden in deze ene vraag. Wat vergeeft God? Daar staat al mijn zonden, ook mijn zondige aard. Waarom vergeeft God? Wel alleen om het genoegdoen van Christus. Hoe vergeeft God? God vergeeft zodat hij er nimmer meer aan denken wil. En tenslotte, waartoe vergeeft God? Opdat ik nimmer meer in het gerichte Gods komen zou. Daar heb ik de vier vragen die dus allen in deze 56e vraag besloten en beantwoord liggen. De vergeving der zonde, dat is het hart van het evangelie. Die de vergeving der zonde om des genoegdoens van Christus wil uit de evangelie wegsnijdt. Die houdt een lamp over zonder licht. Die houdt een klok over zonder uurwerk. Dan is het evangelie krachteloos en waardeloos geworden. De vergeving der zonde. Het wordt hier toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. We zijn immers bezig om te spreken en te handelen over de Heilige Geest. En zijn werk in de harten der mensenkinderen. We hebben gezien hoe dat die geest door het woord Christus gemeente op de aarde vergadert. Hoe dat er is een gemeenschap der heiligen. En we belijden ook, ik geloof in de vergeving der zonde. Dat wordt in zonderheid, zeg ik, door de Heilige Geest geleerd en geopenbaard. Vergeving der zonde. Dat is het allerbelangrijkste wat de mens op de aarde verkrijgen kan. Vergeving van zonde. Dat was ook het centrale werk van Jezus Christus hier op de wereld. Zeker, hij heeft de blinden de ogen gegeven. Hij heeft de kreupelen opgericht. Hij heeft de hongerigen gevoed. Hij heeft zich ontfermd over de noden van Israël. Maar boven dat alles was hij gekomen om Israël zonde weg te nemen. Daarom zei hij soms ook tegen de mensen, eer hij de nood, de natuurlijke nood, de sociale nood van de mensen lenigde, zei hij, eer dat hij dat deed, uw zonden zijn u vergeven. Zodat de schare soms woedend was op hem en zeide, hoe kan dat nou toch? Het is een gewoon mens. Alleen God kan toch de zonde vergeven. En daarin hadden ze gelijk. Wat ze stelden was waar. Maar in hun toepassing gingen ze fout. Het is waar. God alleen kan de zonde. Geen mens, geen priester, geen dominee. Geen kind van God. God alleen kan de zonde vergeven. Maar hierin waren ze verkeerd. Ze wilden hem niet erkennen. Die op de aarde gekomen was. Als de zoon van God. Die macht heeft om op de aarde de zonden te vergeven naar zijn eigen woord. Dat was het kernpunt van zijn arbeid op de aarde. En daardoor kan een mens ook alleen gelukkig zijn. Want al zouden we van God alles mogen ontvangen.
Al zouden we de hele wereld mogen gewinnen. En we zouden geen vergeving van zonde van God ontvangen. Dan waren we nog de allerongelukkigste van alle schepselen. Dat zien we vaak niet zo. Dat ervaren we menigmaal niet zo. Maar het is naar het woord van God vast. Al zou iemand de ganse wereld gewinnen, dan zou die nog ongelukkig zijn. Als God hem de zonde niet zou vergeven. Daar gaat het dus vanavond om. Dat hart, de kern van het evangelie. De vergeving der zonde. En dan zouden we dus als eerste vraag beantwoorden. Wat vergeeft God? En dan staat er. Al mijn zonden. Ook mijn zondige aard. Waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Al mijn zonden. Die vergeeft God. Ja. Ik weet het. Wij mensen. Zolang als we nog leven in de gestalte van de fariseer. Dan hebben we hier niet veel moeite mee. Dan zijn we hier gauw mee klaar. Dan kunnen we de zonde die we tegen God doen wel uittellen op de vingers van één hand. Dan zijn we er al gauw bij om te zeggen, ja maar wat denk je wel van? Ook vrome mensen, ik bedoel vrome mensen zonder de Heilige Geest. Geen vrome mensen dus, dat gebeurt zo vaak. Ik kom nogal eens mensen tegen. Ik had het van de week nog ergens. Zeg zo, broeder. Hoe gaat het met je? Och ja. Zijn lip op zijn vestje. Och ja, dominee. Het is zo treurig met me gesteld. Ik zeg, oh ja. Zeg, wat scheelt er dan aan? Liggen er soms bijzondere zonden? Wat heb je misdaan dat je zo in de put zit? Ja, ja, nee, maar... Nee, maar dat moest ik niet van hem denken. Ik moest niet van hem denken. Nee, oh nee, dominee, maar begrijpt u dat dan niet wat ik bedoel? Ik zei, nee, ik begrijp het helemaal niet. Maar weet u het niet? Ik zei, nee, dat weet ik helemaal niet. Ik heb u zeker in geen jaar gezien. Wat kan ik nou weten waarom dat u zo in de put zit? En ja, dan kruipt men terug. Dan krabbelt men terug. Dan gaat men gauw vertellen dat, nou ja, het is wel erg donker zoals ik straks zei, maar ja... Mag toch nog wel eens ervaren. En dan gaat men daar tegenover stellen wat men eerst geloofd heeft. Kijk. Dat is natuurlijk. De fariseer die door de rafels van het tollenaarspakje heen kijkt. Dan doet men wel erg ootmoedig. En men begint wel te zeggen. Ach, ik ben toch zo'n arme zondaar. Maar als ik dan zou gaan zeggen. Of liever als God dan zegt. Ja, dat is zo. Je bent maar een arme zondaar. Want daarin heb je gefaldeerd en daarin was je verkeerd en dat heb je niet goed gedaan en daarin heb je gefaald. Oh, maar dan komt de farisee. O heren, maar dat heb ik niet gedaan, want ik heb hier en ik heb kunst en ik heb... Dan komt de farisee er openbaar. Die kijkt door het tollenaarspakje heen. Ik zeg, in onze natuurstaat, waar we allemaal een flink postje van die farisee genoten hebben, dan zijn we gauw klaar als we moeten gaan tellen. Al mijn zonden. Maar geliefden. Als het woord van God ons vastgrijpt. Als we geconfronteerd worden met God zelf in zijn woord. Dan wordt dat anders in ons leven. Daar kan ik u de verzekering van geven. Dan wordt het anders. Dan gaat Gods geest ons overtuigen. Van zonde. Van zonde. Omdat we in God niet geloofd hebben. Van zonde. Die we in onze jeugd gedaan hebben. In onze prille jeugd. Ik stond eens. Aan het sterfbed. Van een oude man. Van 84 jaar. Die meer dan 40 jaren. De gemeente des Heren gediend had. In het ambt. Eerst van de jaken en daarna van ouderling. En toen kermde hij op zijn sterfbed. O, de zonde van mijn jeugd. En toen beleed hij dat iedereen het hoorde. Zijn jeugdzonde, waar hij met zijn vrienden wel eens peren gestolen had van de boom die in de tuin van de buurman stond bij zijn ouders. Je zou zeggen, dat is flauw. Geliefden, als de wet in ons hart wordt ingeschreven, dan worden de zonden levendig. En dan hoef je heus geen mensen doodgeslagen te hebben. En dan hoef je heus geen 1000 gulden gestolen te hebben. Maar dan word je een zondaar voor God van je jeugd aan. Ook die dingen waar de mensen om lachen. Waar ze, ah joh, kom. Daar moet je geen zorgen over maken. Dat doet elk mens. Ja, maar het is zonde tegen God. En als God ze ons in rekening brengt, dan gaan we het gevoelen. Ook die zogenaamde kleine zonde. En dan gevoelen we dat ook die zogenaamde nietige zonde ons verdoemelijk maken voor God. Al mijn zonden. Ik zeg, dat begint in onze jeugd. Dan gaat onze gedachte terugreiken tot onze prille levensjaren. Waar we reeds tegen God en tegen onze ouders, broers en zusters gezondigd hebben. Op een wijze die wij en God alleen weten. De zonde van onze jongelingsjaren. De jeugdzonde. Die God weet. En die wij weten. Ze komen levendig voor ons. Het wordt al meer, het wordt al groter. Het worden al mijn zonden. De zonde die ik bedreven heb toen ik getrouwd was. De zonde ten opzichte van mijn vrouw en van mijn man en van mijn kinderen, van mijn ouders. De zonde waarvan, als de rechter het zou weten, dan zou ik in de gevangenis gezeten hebben. Ze zijn nooit openbaar gekomen, zulke zonden. Maar ook die zonde waar de mensen van zeggen, ah joh, maak je er niet druk om. Ook die zonde. De zonde die we bedreven hebben en die alle mensen zonde vinden. Maar ook die zonde die we vroomtjes bedreven hebben. En waar toch God schrikkelijk over toren. Die zonde die we begaan hebben in het heimelijke. In onze vijandschap tegen God. In onze vijandschap tegen onze naam. De zonde die we gedaan hebben. Terwijl we in de Bijbel lazen. Terwijl we op onze knieën lagen. Terwijl we in de kerk zaten. Terwijl we op de gezelschappen der vromen waren. Al die zonden. Wanneer Gods geest ons onderwijst. Wanneer Gods wet levend wordt in ons. Dan zien we zonde van bedrijf. Zonde van nalatigheid. Zonde waar de mensen ons om veracht zouden hebben als ze het zouden weten. Maar ook zonde waar God alleen van weet. Al die zonde. Heb je ze zo wel eens gezien? O, dan wordt de wet geestelijk. Want de wet dat is niet alleen niet stelen en niet doodslaan en niet hoereren. Maar de wet dat is God lief hebben. Bovenal. En uw naaste als uzelf. En als God me nu in de spiegel van die wet laat blikken, dan zie ik het. O God, ik heb u nimmer lief gehad. En ik heb mijn naaste niet lief gehad. Zoals u het van me eist. Al mijn zonde. Om er moedeloos onder te worden. Om er onderweg te zinken. Om te zeggen, o God, mijn hoofd is erin bedolven. Ik weet er niet meer uit te komen. Al mijn zonde. Van mijn voeten tot aan mijn hoofd. Van de aarde tot aan de hemel. Al mijn zonden. En uw staten, die vergeeft God. Hoe groot, hoe zwaar, hoe menigmaal, hoe onvergeeflijk, die vergeeft God. Er staat al mijn zonden. Hoort u het goed? Ook die zonden waar u al maand en dag in het verborgen leed over draagt. Ook die zonden die telkens terugkeren. Ook die zonden die u maar niet overwinnen kan. Ook die zonden waar God alleen vanaf weet. Die zonden die een blok zijn aan uw been. Ook die zonden die wil God vergeten. Ja, daar staat nog meer. Daar staat ook mijn zondige aard. Ik herinner me het nog niet zo lang geleden gezegd te hebben. Het zal dus hierin kort zijn. Dat is dus niet verschonend. Niet in de zin van, nou ja, Een mens is nou eenmaal zo. Maar dat is juist de schuld verzwaren. Mijn zondige aard, dat wil zeggen, ik heb niet alleen gestolen, ik heb niet alleen gelogen en ik heb niet alleen kwaad gesproken van mijn naaste en mijn naaste achter zijn rug onbelasterd en in de put gedrukt. Maar dit is nou de wortel van mijn leven. Dit is mijn aard. Zo doe ik nou altijd. Zo is nou de bron van mijn leven. Begrijp je? Niet om me te verontschuldigen voor God of voor de mensen. Maar juist om te dieper besef te hebben van mijn zondigheid, van mijn zonde, van mijn zondaar zijn voor God. Mijn zondige aard. Dat is wat die zondige aard, die bij alle omdraagt. Ook al zijn we beste, brave, zachtmoedige, nederige mensen in de ogen van andere mensen. We hebben allemaal een zondige aard. En die zonde die spitst zich vaak toe. De een in gierigheid, de ander in wellust, de ander in hoogmoed. De ander in achterklappen in het heimelijke. En welke zonde dan ook. Maar we hebben allemaal van die hoofdzonden. Die ons wijzen naar onze verdorven aard. We hebben allemaal van die zonden waar we tegen aan het strijden zijn. En voornamelijk Gods kinderen. Waar ze aan ontdekt zijn aan de zondige aard nog verder. Want die zondige aard die vloeit voort uit mijn in zonde ontvangen en geboren zijn. Die zondige aard, daar ben ik mee op de wereld gekomen. Dat is die besmettelijke ziekte die ik overgeërfd heb van Adam. En na hem van mijn vaderen. Die zondige aard die aanlegt tot het kwade. En die is nu in het leven van elk mens. Als u maar eerlijk wil zijn met uw ziel voor God. En u buigt zich onder het woord van God. Dan zult u het ervaren. Dat u allemaal zo'n zondige aard omdraagt. En die zondige aard, staat er, die blijft in ons tot aan ons sterven toe. Is het niet om hopeloos te worden? Is het niet om radeloos in de put te zinken? Is het niet om je leeg te wenen? Mijn hele leven lang blijft die zondige aard in me. Maar, zegt de onderwijzer, niet meer zo dat ik die zondige aard in bescherming neem. Niet meer zo dat ik die zondige aard nog heimelijk koester. Maar zo dat ik er mijn leven lang tegen strijd. Kijk, daar hebben we nu het punt. Waar het waarachtig leven is. Daar wordt men juist ook bij die zondige aard bepaald. En dat kan veel tranen kosten. Om te zien die zondige aard. Om telkens weer met jezelf overhoop te liggen. Om telkens weer met jezelf in de put te zinken. Omdat je aard verdorven is. Maar daar zullen we toch geen vrede meer mee kunnen hebben. Bij de oprechte is er een strijd. Al mijn leven lang staat. Dus maar niet zo af en toe. Wanneer mijn zondige aard is mij tot een hoogtepunt van zonde brengt. Waarin ik nou toch wel duidelijk zie dat ik aan het verkeerde eind ben. Maar al mijn leven lang. Als ik neerkniel voor God. Als ik opsta om de dag te beginnen. Als ik mijn handen ophef tot God. Als ik met de gemeente samen bid. Dan zit die zondige aard, die zit erin, die zit erbij. Daar heb ik last van, daar heb ik smart van. Daar wil ik vanaf, daar strijd ik tegen. Daar zeg ik, o God, dat is me de dood. Die zondige aard, dat altijd maar het verkeerde willen. Dat altijd maar hangen naar het zondige, naar hetgeen u bedroeft en beledigt en smart toebrengt. Mijn karakter, mijn aanleg, mijn erfzonde, o, hoe word ik ervan verlost. O God, dat blijft mijn leven lang. Daar kom ik nooit af. Maar daar is wel tegen te strijden. En nu kan ik dit zeggen. En ik mag u dit zeggen. Dat God niet alleen de zonde vergeeft. Maar dat u ook die zondige aard vergeeft. Dat hoort bij de vergeving der zonde. Die zondige aard. Is er iets wat ik mezelf niet vergeven kan. Dan is het die zondige aard. Is er iets waar ik met al mijn strijden niet totaal af kan komen. Dan is het die zondige aard. Maar nu verzekert God ons. Dat hij die zondige aard vergeeft. Hoe erg het ook is. Hoeveel last de mensen er ook van mogen hebben. Hoe smartelijk het ook is voor God. En hoe bedroevend het ook is voor mezelf. En hoe het mijn hoofd ook ten neder buigt. God vergeet de zonde. Al mijn zonden. Ook staat er. Mijn zondige aard. Waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. En zeker. Nu mag ik het dit tot uw vertroosting toevoegen. In die strijd mogen we dan de zondige aard niet kwijtraken. Die hoop mag ik u niet geven. Die zondige aard die houden we tot aan onze sterfdag. Maar ik mag u dit wel zeggen. Dat het toch in het gewennen aan de Heere slagen toegebracht worden aan die zondige aard. Dat hij die eerst heerschappij over ons heeft. Later als een knecht, als een slaaf, zich nog menigmaal roert in ons leven, maar geen heerschappij meer heeft. Dat we menigmaal in de kracht van het bloed die zondige aard mogen ten nederwerpen. En ziende op Christus onszelf mogen vertreden en Christus mogen beminnen en mogen doen wat hij wil. Dat is de troost voor de oprecht. Dat we in die strijd niet dezelfde blijven. Maar de overwinningen behalen. Maar dan in de kracht van Christus. Ten tweede. Waarom vergeeft God de zonde? Ook mijn zondige aard. Daar staat dat God om des genoegdoens van Christus wil. Dat is dus de grond. Daarom vergeeft God de zonde. Om des genoegdoens van Christus wil. U weet het, zonde, dat is overtreding van Gods heilige wet. En dat staat God niet toe, dat staat hij ten enenmale niet toe, dat staat hij niemand toe, de engelen niet en de mensen niet. Dat zal God zeker straffen. Elke overtreding van zijn heilige wet zal die zeker straffen. Hij wil dat al zijn geboden volbracht worden uit dankbaarheid. Dat wil hij. God straft de zonde. En nu staat er hier. God vergeeft de zonde. Hoe kan dat nu? Dat kan, zegt de Heer. Omdat er genoeg gedaan is. Door Christus. Hij, de Zoon van God. Heeft het werk van Adam overgedaan. Hij is gekomen. Om te doen en om te lijden, dat noemt men, de dadelijke gehoorzaamheid te volbrengen en de lijdelijke gehoorzaamheid te volbrengen. Hij moest doen, hij moest de wet volmaakt onderhouden, maar hij moest ook lijden. Hij moest de straf dragen. De straf die op ons rust, die over ons is uitgesproken en die zeker over ons komen zal. Als dat bloed niet aan ons hart gesprengd is. Die straf. Die heeft Jezus Christus weggedragen. En u zegt de onderwijzer. God vergeeft al de zonden. Ook mijn zondige aard. Maar denk erom. Het is om het genoegdoen van Christus. Dus dat wil zeggen. Niet om ons. En dat weten we natuurlijk allemaal. Wij gereformeerden. Wij die bij de waarheid zijn grootgebracht. Wij weten allemaal dat het is uit genade. Ja, dat is wel waar. Dat we dat weten. Verstandelijk weten. Maar of we er ook altijd bij leven. Of het ook altijd in ons hart ervaren wordt. O, bij mezelf vandaan gaande, dan twijfel ik eraan. Dan is het nodig dat we het leren. Telkens weer opnieuw. Leren. Niet om onze werken. Ach, hoe dikwijls, ik heb er vanmorgen iets van gezegd. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat we juist door onze werken onszelf rust bereiden. We komen trouw naar de kerk en we doen een flinke duit in de collectezak. En dan denken we dat daarmee dan toch al, nou ja, zo niet alles, toch een hoop goed gemaakt is. En voor de rest proberen we ook in de week zo goed mogelijk te leven. En dan denken we bij onszelf, ziezo, het zal verder wel lukken. Maar dat is niks anders dan een verachten van het kruis van Christus. Dat is niks anders dan een vertreden van het bloed van het Nieuwe Testament. Dat is niks anders dan Christus smart op smart aandoen en hem wederom kruisigen. Dat zijn niet anders dan blinkende zonden, zegt Augustinus, voor God. Dat geldt niet alleen voor de mens die nog leeft zoals die geboren is en die met een beetje goede werken nog voor God tracht te verschijnen en zich aangenaam te maken. Maar dat geldt ook voor diegenen die hun zonde zagen. Die hun zondige aard gezien hebben in het licht van Gods wet. En die door Gods genade begonnen zijn daartegen te strijden. Ach, is het niet vaak zo. Dat we zo'n prijs stellen op onze tranen. Op onze levensverbeteringen. Op onze hartelijke schuldbelijdenissen. Dat we soms het werk van God vermengen met ons werk. Oh, ik weet het hoor, het is waar. In hartelijke schuldbelijdenis verbreekt de verdoemende kracht van de wet. Als je nog eens hartelijk je ziel voor God mag uitstorten. En als je nog eens hete tranen mag schreien over je verloren bestaan. Aan de voeten des Heren. Dat geeft lucht. Dat geeft verademing. Dat geeft weer leven. Maar pas op. Het zijn wel de inmengselen van Gods barmhartigheid die hij u laat proeven in het beleiden van uw schuld. Maar pas op dat ge de gevoeligheden van uw gemoed niet tot grond voor uw zalig worden legt. En dat doen we zo vaak, vooral in het begin van onze levensweg. Dan leggen we zo vaak onze tranen en onze gevoelsuitingen en onze gemoedsaandoeningen tot een grond van onze zaligheid. Ik zal het zo zeggen. Dan zeggen we zo vaak, Heren, dat ik nog eens hartelijk schreien mocht. En dat vraag ik ook wel eens hoor. Dat vraag ik ook wel eens. Dat kan ook zo zijn dat we waarachtig de eer van God in beoogen. Maar het kan ook zo zijn in ons leven. Dat we de grond van maken. Dat we dus van die waarachtige verootmoedigingen. Van dat hartelijk schuldbeleiden. Van dat teder zijn voor God onze zaligmaker. Maken. En weet je wat God dan doet? Dan gaat God die werkzaamheden wegnemen. Dan gaan we er afgoderij mee bedrijven. En dan laat God die bron van tranen wel eens opdrogen. En weet je wat daar het gevolg van is? Dat we helemaal hopeloos worden. Want zolang we nog kunnen schreien en zolang we nog kunnen klagen. En zolang we nog hartelijk onze nood naar God kunnen uitdragen, zolang zijn we nog niet wanhopig. En zolang zijn we nog niet moedeloos. Maar als deze werkzaamheden ontbreken, als we worden als een lederen zak in de rook, als we in de smeltkroes komen en het vuur gaat branden en het schuim wordt van het zilver weggedaan, o God, waar dan heen? Dan gaan we over de aarde. En dan zeggen we, oh God, er is geen tweede dan zoals ik. Nou kan ik zelfs niet meer bidden. Nou kan ik zelfs geen toevlucht meer vinden tot uw genade troon. Nou kan ik zelfs niet meer bedroefd zijn over mijn zonde. O God, nou geloof ik dat ik overgegeven ben. In de macht van de Satan. Lieden. God is bezig om de grondslag in uw hart te leggen. Om de genoegdoening van Christus. Dat is de grond. Eer ge op die grond, zolang ge op die grond niet bouwt, eer ge die grond niet kent, al de grond, zal God voortgaan om u aan uw ongeluk te ontdekken. Bijt niet in de roede. Wees niet wanhopig. Maar luister naar het woord van God. Hij neemt het eerste weg, omdat grafgoderij mee bedrijft. Maar hij zal het andere daar stellen. Dat is veel beter. Dat is een veel vaster grond. Want zolang je nog leeft op de gevoeligheden van uw hart, hebben u een bewegelijk koninkrijk. Vandaag gelooft u het en morgen gelooft u er weer niks van. Overmorgen hebben u een beetje hoop en volgende week dan zit u weer meters ver in de put. Daar is een vaster grond als de bewegingen van uw hart. Daar is een grond in het bloed van Jezus Christus. Dus hoor het goed. Hier staat het. Om des genoegdoens van Christus wil. O zeker, dat gaat gepaard met een hartelijk schuldbeleid. Want niemand vindt die genoegdoening om Christus wil, die zijn zonde niet beleidt. Want de weg naar Christus is de weg van de schuldbeleidenis. De weg van de hartelijke verootmoediging. Want als die schuldbeleidenis ophoudt, dat voelt u zelf wel. Dan nemen de zonde hand over hand toe. Dan gaat uw gebedsleven kwijt. Dan houdt de liefde tot God op. Dan wordt u rusteloos. Dan baart de ene zonde de andere zonde. Dan is om het zomaar eens te zeggen, dan is het hek van de dam. Totdat God het moe is. En totdat God u naar zich toetrekt. En totdat hij u stilhoudt. En totdat hij zich over u nederbuigt. En zeg, ach, waarom woeden de heidenen? En waarom bedenken de volken ijdelheid tegen mij? Waarom staat God tegen den Heere en tegen zijn gezalfde? Of met dergelijke woorden meer. Wanneer God u ontdekt aan uw woede tegen hem, aan uw opstand, aan uw venijngeving en aan uw vijandschap. Daar wordt u eraan ontdekt. Dat u heimelijk de grond in uzelf zocht. En als God die grond wegneemt, dan wordt u kwaad op God. Maar zie, waarom doet God het? Omdat ge het zoudt weten, het is alleen om het genoegdoen van Jezus Christus. Ik zeg, totdat God ons naar hem toetrekt. En we buigen aan zijn voeten. En een dode hond worden voor God. Zie, dan laat hij niet af om dat licht over ons te laten schijnen. Dan openbaart hij waarom dat hij zonde vergeeft. En waarom dat hij onze zondige aard nimmer meer gedenkt. Dan laat hij ons iets zien van de heerlijkheid die in Christus is. Van dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat kan het zalig zijn? Wat is het zalig? Wat is het God verheerlijkend? Wat is het zielsverzadigend? Als we van onze gronden afgedreven, geplant worden op die vaste rotssteen. Die dierbare borg, die gezegende Jezus. En de Vader ons hem openbaart door de traliën van zijn woord. En we hem mogen aanschouwen. Die genoeg gedaan heeft in onze plaats. Van wie God het geëist heeft tot de laatste cent. Die betalen moest hetgeen die niet geroofd had. Hoe doet God dat, zult u zeggen? Ach, dan zit ge met een verslagen hart onder de prediking. Of ge loopt als een moedeloze door uw huis. En gepakt uw Bijbel. Of geluisterd naar het woord van God. Of ge zijt bezig in uw hart. Met dat woord. En dan komt God door zijn Heilige Geest. En die neemt u bij de hand als een blinde. En die brengt u. En die leidt u binnen in de arbeid van Jezus Christus. Dan laat God uw Christus zien. Als een kind in de kribbe. Dan laat u uw Christus zien. Als een worstelaar in Gethsemane zat. Dan laat u uw Christus zien als het stemmeloos lam. Dan laat u uw Christus zien kreunend aan het vloekhout. Dan laat u uw Christus zien in de nacht der godsverlating. Dan laat u uw Christus zien terwijl hij het uitriep, mijn dorst. Opdat uw dorstige ziel niet omkomen zou. Maar gelaafd zou worden uit die fontein die daar ontsloten is. dat bloed wat gevloeid heeft op de kruistop van Golgotha, opdat God uw zonde, ja ook uw zondige uit, nimmer meer zou gedenken. Dat betekent om des genoegdoens van Christus willen, om des tijds willen, kunnen we het niet verder uitbreiden. Maar zo ge iets van gesmaakt hebt, zo zult ge weten wat ik bedoel. En zo zult ge naar heigen om daar altoos uit te mogen leven. Want dat is het begin van het eeuwig zalig leven. Ten derde, hoe vergeeft God de zonde? De staat, hij wil er nimmer meer aan gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt het genoemd een achter Gods rug werken. Een afwassen van de zonde. Of een wegdoen van de zonde. Zoals de vuile klederen Jozua werden uitgedaan en een nieuwe wisselkleder werden aangetrokken. Zo neemt God ook de zonde weg. Zo neemt hij die zondige uit weg. Telkens weer opnieuw geliefden. Want het is waar. Zoals we van dood worden levend gemaakt, als God ons wederbaart tot een nieuw leven, dan plant hij ons Christus in en worden we vrij verklaard voor zijn troon. Maar zoals Jezus ons leerde bidden, geef ons elke dag ons dagelijks brood, zo heeft hij ook ons leerde bidden en vergeef ons onze schulden. Waarom? Wel, geliefden, die schuldvergeving, dat is maar niet een theologisch leerstuk waar ik van zeggen kan, ja, dat is gebeurd, daar stel ik me veilig op. Maar die schuldvergeving, die moet telkens weer functioneren in het leven van een arm zondaar. En dat gaat altijd weer opnieuw in de weg van hartelijke schuldbelijdenis. Het te verliezen voor God. Het op te geven, het aan zijn zijde gaan staan, het gewennen aan de Heer. En dan is het altijd weer opnieuw om des genoegdoens van Jezus Christus wil. Dan worden we steeds dieper ingeleid in de bedorven bron van ons leven. Maar dan mogen we ook steeds rijker genade putten uit de wonden van onze Heer Jezus Christus. God gedenkt er nimmer meer aan. Wanneer is dat, zult u zeggen? Wel, dat is telkens. Wanneer we door het geloof steunen op die genoegdoening van Jezus Christus. Zo menigmaal ik met mijn hart op God vertrouw, neemt God mijn zonde van me en werpt ze achter zijn rug. Hij gedenkt er niet meer aan en geeft me weer een schoon kleed. En zegt hij, kom maar, arme zondaar, kom maar. Dan zal ik je zonde wegwassen en ik zal je weer in mijn huis nemen. En je krijgt weer deel van dat gemeste kalf. En ik zal je weer de ring aan je vinger doen. Ik zal je weer het kleed omhangen. En ik zal weer beginnen om met je blij en vrolijk te zijn, telkens weer opnieuw. O, ziet u, geliefde, dat maakt ons leven ootmoedig. Dat maakt ons leven sierlijk naar de wet van God. Dat doet ons leven in waarachtige dankbaarheid. Dan kunnen we nooit iets mee worden. Dan blijven we altijd verbroken en verloren zondaren in onszelf. Maar let wel, hopende op het heil des Heer, met een verheugd en een verblijd hart, dat hij door zijn gerechtigheid ons onze zonden nimmer meer wil toerekenen. Dat hij ze achter zijn rug wil weg. En zie, dan is het zo groot. Dan spreekt God er nooit meer over. Die zonde die hij vergeven heeft, die heeft hij weggeworpen. Daar komt hij nooit meer op terug. Helaas, ik geef hem telkens weer opnieuw reden om over me te klagen. Maar mijn vorige zonde komt hij nimmer meer op terug. Ik wel. Ik kom er nog vaak op terug. Davids zonde, het waren wonden die hem zijn hele leven aan de voeten van de herder gehouden hebben. Ja, dat doet God ook wel. Dat zijn zonden in ons leven die God vergeven heeft, waar we toch de bittere nasleep van moeten meedragen tot aan onze dood toe. Niet omdat er nog enige straf door ons gedragen moet worden, maar omdat God het beter vindt dat we kreupel ten leven zullen ingaan. Daar zijn nu eenmaal schapen die beter bij de herder blijven als ze verminkt zijn, als dat ze gezond zijn. Zo'n schaap was David ook, zo'n schaap was Jacob ook. Hij moest zijn hele leven, moest die kreupel bij de herder blijven. Anders dan dwaalden die te ver af, begrijp u. En God is wijs. En zo zijn er meer van die schapen, die hebben het hele leven iets waar ze op knagen. opdat ze maar dicht bij de herder zouden blijven. Die krijgen nooit de gelegenheid om hoog te vliegen. En de herder bekommert zich over hem. Want hij heeft een teder oog over die kreupelen. Hij draagt ze dicht bij zich. Hij draagt ze op zijn hart, op zijn schouders, op zijn armen. Nimmer meer gedenken. Dat is het werk van God. Vergeven. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Dus niet alleen de zonde dempen, de zonde wegnemen. Maar mij ook dat nieuwe leven doen beërven. Tot zich trekken. Want vergeving der zonde heeft twee zijden. Dat is niet alleen wapenstilstand, maar dat is ook vrede. Vrede met God. Op het ogenblik, dan leeft Israël met Egypte en met Syrië in een soort wapenstilstand. Maar je kan natuurlijk niet zeggen dat ze vrede hebben, want ze haten elkaar op vet. Maar als er nu vrede gesloten wordt, dat betekent dat ze dus weer met elkaar kunnen leven. Dat ze weer in vrede en in vriendschap met elkaar kunnen verkeren. En als God ons nou de zonde vergeet, dan is dat niet zo dat God zegt, nou hoef je niet naar de hel hoor. Nou zou ik je zonde niet in rekening brengen. En zonder meer. Nee. Maar dat is ook dat God ons naar zich toetrekt. Dat God niet alleen tegen die verloren zoon zegt, nou jongen, ik zal het je niet vergelden wat je me aangedaan hebt. Maar dan zegt hij, kom maar, nu krijg je ook een plaats aan mijn tafel. Nu mag je ook eten van het gemeste kalf. Nu krijg je de ring aan je vinger. En nu krijg je een schoon nieuw kleedje aan. Je was dood, maar je bent levend. Je was verloren, maar je bent gevonden. Begrijp je? Het eeuwige leven. Om Christus wil. Uit genade de gerechtigheid van Christus schijnt. Niet alleen ontheven van de straf. Maar ook ontvangen die hemelse blijdschap. Die eeuwige vreugde. Die hartelijke blijdschap in God door de Heere Jezus Christus. Want de waarachtige bekering bestaat in twee stukken. In een hartelijke droefheid over de zonde. Maar ook in een hartelijke blijdschap in God. Door Jezus Christus. Laat het maar eens uitkomen hoor. Laat het maar eens uitkomen. Dat in die waarachtige bekering ook is een hartelijke blijdschap. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Die hartelijke blijdschap. Wij gaan de hemel in en we erven het koninkrijk. Die hartelijke blijdschap, omdat we ontvangen hebben de gerechtigheid van Christus. Opdat ik nimmer meer in het gericht te Gods kom. Waartoe vergeeft God de zonde? Het was onze vierde gedachte. Wel, opdat ik nimmer meer in het gericht te Gods kom. Daar is dus een gericht te Gods. Dat gericht te Gods, dat wordt hier op de aarde in zijn beginsel reeds aanschouwd. Waar de goddelozen met vele smarten doorstoken worden als ze geen helper hebben. Maar dat zal volmaakt voltrokken worden straks aan het eind van de wereld. Dan zal de engel met de bazuin blazen. Dan zullen de doden opstaan en de zee zal de doden geven. Dan zullen alle mensen en alle kindertjes, alle die gestorven zijn en die dan nog leven, voor de rechterstoel van Christus gedagvaard worden. Ze zullen komen, er zal niemand kunnen achterblijven. Velen zullen het willen. Velen zullen zeggen, o bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Velen zullen het gewicht van de steenrotsen verkiezen boven de toren van God. Maar het zal niet gaan. Ze zullen alle één voor één, ik en u, wij met ons kroost, we zullen staan voor de rechterstoel van de God van de hemel en van de aarde. Voor wie alles zal ontdekt worden wat nu nog bedekt. En daar, zegt hij, zal hij door zijn engelen de schapen van de bokken scheiden. Daar zullen de oprechten, de rechtvaardigen, degene die het goede gedaan hebben, die op Christus vertrouwd hebben, wiens zonden vergeten zijn, geplaatst worden aan zijn rechterhand. Maar de goddelozen aan zijn linkerhand. Daar zal hij zeggen tot degene die aan zijn linkerhand staan. Gaat weg. Gaat weg van mij, gij vervloekte. O, dat vreselijk gericht. Waar hij naar waarheid oordelen zal. Daar zal geen hypocriet meer aan zijn rechterhand staan. Daar zal geen schijnchristen zich meer kunnen begeven onder de oprechten. Daar zullen de ogen Gods scheiding maakt, handel toch eerlijk. Handel toch eerlijk met uw ziel. Want zo ge nu nog aan de linkerkant staat, zo ge nu nog buiten staat, zo ge nu nog een vreemdeling zijt die zonder schuld vergevende genade door dit leven gaat. Wel nu, daar is nog redding. Ge kunt nu nog van een bok in een schaap veranderd worden. Ge kunt nu nog van een heiden in een christen veranderd worden. Ge kunt nu nog van een schijnchristen in een oprechte veranderd worden. Ge kunt nu nog van een huichelaar een godvrezende worden. Straks niet meer. Die aan zijn linkerhand staan, die zullen eeuwig verdelgd worden. Maar die aan zijn rechterhand staan, die zullen in het gerichte Gods niet meer komen. In die dag van het gericht, wanneer we staan, zullen voor het aangezicht van onze borg en zalig maken. Die dan onze koning en rechter zijn zal, dan zullen we niet meer verschrikken. Nee, kinderen Gods, we zullen niet meer verschrikken. Daar zal hij ons onze zonde niet meer in het aangezicht werpen, want hij heeft het beloofd. Indien we onszelf oordelen, hij zal ons niet oordelen. Dat heeft hij beloofd. We zullen in het gerichte Gods nimmer meer komen. Hij zal ons vrij spreken voor het oog van al de mensen. Voor het oog van al onze vijanden. Voor het oog van de duivel. Dan zal hij zeggen, dit zijn die ik gekocht heb met mijn bloed, die ik getrokken heb uit alle geslachten, talen en naties, die mijn woord bewaard hebben en die me niet verloochend hebben. Dit zijn die ik met me zult voeren in mijn eeuwige gelukzaligheid. Want ik heb ze lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Ze zullen in het gerichte God nimmer meer komen. Daartoe verlost God zijn schade. Maar let op. Die in het gericht van God nimmer meer zullen komen. Die zijn te kennen. Te kennen. Dat ze nu ook de tijd des levens die hun overig is. Besteden in de dienst des Heren. Hieraan kunt u het weten. Of u een kind van God bent. Of een kind des Satans. Amen. Heren, dat we ons hart zouden beproeven. Of ook wij hoop hebben op die vergeving der zonde om het bloed van Christus. Of ook in onze zielen die beginselen van die eeuwige vreugde zijn door de wegneming van onze schuld en de schenking van het nieuwe leven. Of ook in ons hart dat oprecht verlangen is om altijd bij de Heere te mogen zijn, zonder te scheiden meer. Zegen u daartoe de arbeid en liefde ook vanavond aan onze ziel besteed. Door ons bemoedigd levenspad gaan. Sta u aan onze zijde op de plaats waar we arbeiden zullen. Onze mannen en zonen. Overal waar ze zijn op de fabrieken. In slansdienst. De kantoren. Op het land. Of overal waar u ons ten arbeid gegeven hebt. Sta u daar aan onze zijde. Geef ons daar kracht om onszelf te verloochenen, Christus te belijden, uw voetstappen te drukken, opdat we sierlijk lid van uw gemeente zouden zijn, waar u door verheerlijk en vereerd wordt, en waarin onze ziel gezaligd wordt. Onze vrouwen en moeders, onze meisjes en jongens, Heer, in deze dagen, waarin de examens op de scholen worden of zijn afgenomen, ach, doe onze jeugd ook zien, dat het groot is als u ze helpen wilt. Als u ze daartoe het verstand geeft. Als ze slagen mogen in dit leven. Maar laat ze toch niet genoeg aan hebben. Laat ze toch samen zoeken Israëls God. En geef dat we als ouders meer getrouw mochten zijn. Om onze kinderen te wijzen naar dat bloed. Dat bloed wat gestreken is op de bovendorpel en op de zijposten. Opdat we nimmer meer, nimmer meer, wij nog ons kroost in het gerichte God zouden staan. Maar zouden mogen ingaan in de vreugde des Heer. Om met al uw getrouwen te mogen zingen. Gij, gij o Lam Gods, gij zijt waardig. De ontvangende lof, de dank. en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen.
Laat ons nu als slotzang nog zingen Psalm 44, het tweede vers. 44, vers 2, zei onze slotzang. Hun zwaar deed hun het land niet erven, hun arm deed hun geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. De glans van het goddelijke aangezicht heeft hen de zegen weg doen dragen, want gij omscheent hen met het licht van uw genadig welbehaag. Tweede vers van Psalm 44.
Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.